toekomst. En we zingen dan de psalmversen die u vindt aangegeven uit psalm 84.
Thank you. Broeders en zusters, jongeren, ik wil graag mijn voordracht voor deze middag van een opmerking vooraf laten gaan. En die slaat terug op wat broeder Van den Berg heeft gezegd. Als ik geweten had dat ik de naam heb met mij met zoveel dingen te bemoeien in de christelijke gereformeerde kerken, dan zou ik de uitnodiging om hier te spreken niet hebben aanvaard. Ik zal met die opmerking tot mijzelf inkeren. Ik hoop dat u mij wel wilt excuseren als ik het dan toch vanmiddag nog met een paar dingen doe. Broeders en zusters, hoe moeten we als christelijke gereformeerde kerken de toekomst tegemoet? Deze vraag roept een heleboel nevenvragen op. Wat is toekomst? Waar en wanneer begint zij? Zal er in de zin waarin we in deze bedeling van toekomst spreken nog wel sprake van toekomst zijn? Voor wie van ons zal er nog toekomst zijn? Anders gezegd, hoeveel van die toekomst zullen wij, zoals wij hier zitten, nog beleven? Toekomst, heeft een filosoof eens gezegd, is telkens weer door een andere deur het verleden binnengaan. Dat heeft iets in zich van wat ook in het boek Prediker over verleden en toekomst wordt gezegd. Wat geweest is, dat zal er zijn. Graag wil ik beginnen met een korte samenvatting te geven van wat ik u vanmiddag zou willen voorhouden. Ik kom op enkele punten daarvan nader terug. Wie aan de toekomst van onze kleine kerken denkt, moet hopen op en bidden om grotere gerichtheid op de belofte van Christus' wederkomst. Verdieping van het geloofsleven door intense viering en beleving van de geloofsgeheimenissen die voor velen in de kerk maar al te vanzelfsprekend zijn geworden. Wellicht ook voor ons. Een prediking die daaraan dienstbaar mag zijn en predikers die daartoe niet alleen goed zijn opgeleid, maar die in dit uitermate moeilijke ambt door God zelf worden gemotiveerd. Een viering van de sacramenten die aan de woordverkondiging heilzame ondersteuning biedt. Een intensief pastoraat dat de schapen van Christus gemeente niet slechts 2,5 uren per zondag vanaf de preekstoel leiding geeft, maar ook thuis begeleidt, troost, bemoedigt, corrigeert, stimuleert en naar wat in de harten leeft, informeert. Meer bijbelse eenduidigheid in de wijze waarop theologie wordt beoefend, opdat er minder verwarring zij. Meer kennis van de schriften en van de belijdenis bij degenen die de kerk in het bijzondere ambt mogen dienen. Onze kerken, broeders en zusters, jongeren, scoren wat die kennis betreft, generaal gesproken, niet hoog. Er wordt relatief weinig gelezen. Er is in de toerusting tot het ambt weinig zelfwerkzaamheid. En dat zal zich op langere termijn, als daarvan sprake mag zijn, zich aan wreken. Het leren onderscheiden tussen dat wat in de inrichting van het kerkelijk leven, als het op de bewaring van het woord en het respect voor de belijdenis aankomt, fundamenteel of van lagere bijkomende orde is. Herstel van onderling vertrouwen, waartoe onder meer nodig is bewustwording van het feit dat wij allen maar zeer ten dele kennen. Dat geen van ons vermag de volle werkelijkheid van Gods heil voor mens en wereld te overzien. Bescheidenheid dus en ootmoed. Uitbanning van kerkpolitiek handelen. Denken in termen van meerderheden en minderheden. het weren van kerkelijke lobby's en van mogelijkheden tot manipulatie om denkbeelden, plannen en groepsbelangen tot elke prijs gerealiseerd te krijgen. De kerk is in dit opzicht, ook de onze, enorm verwereldlijkt. Met enige huiver heb ik geconstateerd dat rond de afvaardiging naar de komende generale synode alweer ijverig neuzen worden geteld en prognoses over besluitvormingen worden gegeven. Een groeiend besef tenslotte dat geloven niet alleen betekent het gericht zijn op de verkrijging van eigen persoonlijk heil, maar dat een levend geloof een onstuitbare drang heeft om de wereld, de mensen om ons heen, persoonlijk getuigenis te geven, waardoor de georganiseerde evangelisatie overbodig zou kunnen worden. Laat ik met dat eerste mogen beginnen, grotere gerichtheid op de belofte van Christus wederkomst. Wij lijken te leven, broeders en zusters, en wij lijken kerk te zijn in een fase van de wereldgeschiedenis die sterk associaties oproept met wat Jezus Christus heeft gezegd over de signalen van de eindtijd. We weten dat we met de taxatie van deze signalen in deze zin voorzichtig moeten zijn, dat ook vroeger tijden door de verschrikkelijke en opmerkelijke dingen die wij zien gekenmerkt zijn geweest. Honger heeft in het verre verleden ook miljoenen slachtoffers geëist. Oorlogen zijn naar intensiteit en omvang in het verleden misschien vreselijker geweest dan waarvan de laatste 40 jaar sprake is geweest. Al mag men niet gering denken over wat nu op kleinere schaal zelfs dicht bij onze deur gebeurt. We hebben onze zorg over de ziekte AIDS. Over niet al te lange tijd zullen 40 miljoen mensen op deze wereld seropositief zijn. En we zijn onthutst over de steeds sterker om zich heen grijpende ziekte kanker, die een duidelijke relatie lijkt te hebben met ons westerse milieu en leefpatroon. We weten dat er tijden zijn geweest waarin de geesel van ziekten als pest en tyfus over de mensheid ging en miljoenen levens als op zeer jonge leeftijd opeiste. Wat al deze en nog andere dingen betreft, kan niet worden gezegd dat vroeger tijden beter of anders waren dan de onze. De Bijbel zegt zelf trouwens ook dat we zoiets niet uit wijsheid zouden zeggen. Wie zegt dat hij of zij liever in vroeger tijden zou hebben willen leven, moet goed weten wat hij of zij zegt. Vroeger waren het weer andere dingen die mensen beangstigden en in vrees deden leven. Er zijn ook in vroeger tijden omstandigheden en ontwikkelingen geweest die mensen het gevoel gaven dat het met deze wereld op een einde moest lopen. Zelfs in de Bijbeltijd was daarvan al sprake, in de eerste christengemeenten, die onder de druk van buitenaf de hoop en de gedachte hadden dat zij de verlossende terugkomst van Christus nog zou meemaken. Natuurrampen, epidemieën, honger, roerige toestanden in het volkerenleven, onderdrukking van mensen door mensen, het was er allemaal en het is er nog. Met golfbewegingen, mens en wereld teisterend en elke generatie het gevoel gevend dat het allemaal niet erger kan en dat als de nood het hoogst is, de verlossing nabij moet zijn. Alle tijden, ook nu. Dat wil intussen niet zeggen, broeders en zusters, jongeren, dat wij in onze tijd als kerk van Christus niet alert zouden moeten zijn. Er zijn wel degelijk signalen die ons bevestigen in ons vermoeden dat wij bezig zijn het laatste hoofdstuk van de menselijke geschiedenis te schrijven. Eén signaal moet ons al erg veel te zeggen hebben. En dat is dat de mens van een primitief natuurbestaan, aan het begin waarvan we blijkens de Bijbelse boodschap ook al tegen God in opstand kwamen, zich heeft weten op te werken tot een niveau van leven waarop hij zich bijna als God voelt. Onder sterke afneming van het besef dat hij met zijn leven in alles op God is aangewezen. Dat is een situatie waarin wij kerk zijn. En daarmee gaat samen een instelling van mensen waarbij men niet meer goed of helemaal niet meer weet hoe men met dat duizenden jaren geleden te boek gestelde woord in een moderne wereld moet omgaan. En dat laatste, dat manifesteert zich niet alleen buiten, maar ook in de kerk. Dominee van der Meij heeft daar zojuist ook iets over opgemerkt. Wie praat over ontkerkelijking, over afval van het geloof, ook een signaal van de eindtijd, die moet niet allereerst denken aan ontbrekende of gebrekkige geloofsoverdracht door ouders op kinderen. Ook niet aan hang van jongeren naar een werelds leven en een afkeer van wat een muf en duf geloofsleven zou zijn. Ten diepste knaagt aan de wortel van de levens van veel mensen de godsvraag. De vraag of God, zoals het christelijk geloof die beleidt, er werkelijk is. En of wij werkelijk in alles tot deze God in een verhouding van persoonlijke verantwoordelijkheid staan. Er is twijfel of het woord van God, die oude Bijbel, toch niet meer mensenwoord is dan waarvoor de orthodoxie het altijd heeft gehouden. Er is twijfel bij veel jonge mensen of men op dat punt in de kerk wel helemaal eerlijk met zichzelf en met elkaar omgaat. En of niet veel christenen tussen orthodoxie en vrijzinnigheid zweven en met ambivalente gevoelens rondlopen. Wat is vandaag nu nog voluit waar en wat is niet meer helemaal waar? Misschien ook wij ouderen nog, broeders en zusters, maar zeker onze kinderen zullen steeds sterker voor de vraag komen te staan of in een wereld als de onze, de orthodoxe geloofsinventaris, nog langer onverkort kan worden mee- en overgedragen. Het zal er steeds meer op aankomen een keuze te maken tussen eenvoudig en kinderlijk geloven op de wijze waarop het voorgeslacht met de dingen omging, of geloven op een eigentijdse manier waarbij het geloof steeds wordt bijgesteld op de producten van de wetenschap en van het analytisch menselijk denken. En dat is geen gemakkelijke keuze. In elk geval geen keuze die het de mens in deze tijd gemakkelijk maakt. Het zal voor hen die voor het eerst kiezen erop aankomen te ontkomen aan de vanzelfsprekendheid waarmee in de kerk met wat we geloven noemen wordt omgegaan. Die vanzelfsprekendheid hindert veel jonge mensen en doet hen dikwijls twijfelen aan de waarde van het geloof. Toen Jezus bij zijn leven op aarde zich afvroeg of hij bij zijn terugkomst nog geloof zal vinden op de aarde, zal daarmee niet bedoeld zijn geweest of er aan het eind nog mensen zullen zijn die een aantal rechtzinnigheden in theorie overeind hebben weten te houden, maar bedoeld zal zijn geweest een geloof waarmee mensen in aanbidding en verbazing en verwondering het ongelooflijke van het evangelie geloven in alle sferen van hun bestaan en in dat bestaan geloof, hoop en liefde uitstralen. Als mensen aan wie de genade ten deel is gevallen door de geest van Pinksteren te ontstijgen aan de doodse en dode vanzelfsprekendheid waarmee de kerk van Christus en ook veel levens van individuele christenen vandaag tot de rand toe zijn gevuld. Zou het kunnen zijn dat er daarom zo weinig toekomstverwachting is? Zou de afwezigheid daarvan misschien het meest sprekende signaal van de eindtijd kunnen zijn? Over de terugkomst van Jezus Christus, over de vernieuwing van hemel en aarde, wordt weinig of niet gesproken en maar zeldzaam gepreekt. Er wordt weinig om gebeden. Maar juist als niemand het verwacht, beter gezegd als niemand het inwacht, zou het wel eens kunnen gebeuren. Ons spreken over de toekomst van onze kerken zal allereerst door de ernst van deze dingen moeten worden beheerst. Dat die ernst er misschien zo weinig is, zou kunnen samenhangen met de verarming in de geloofsbeleving, waarover zoveel wordt geklaagd. Een verlevendiging daarvan is, als we aan de toekomst van onze kerken denken, onmiskenbaar een voorwaarde. Daaraan draagt niet alleen, maar wel in belangrijke mate de prediking bij. Zij behoort dat althans te doen. Ik zou in dit verband terzijde erop willen wijzen dat te veel predikanten te weinig toekomen aan het persoonlijk pastoraat. Aan het persoonlijk gesprek met mensen, dat ik als een voorwaarde voor gerichte prediking zie. De ontkerkeling heeft in alle kerken ook en misschien wel veel te maken met een niet goed functioneren van het persoonlijke pastoraat. Minder deputaatschappen en andere bestuurlijke activiteiten en intensievere beoefening van het persoonlijke pastoraat zullen nodig zijn, wil de curve van ons ledental in het eerstvolgende jaarboekje niet opnieuw een dalende lijn vertonen. En wat die prediking betreft, is veel prediking vandaag niet te veel beschouwend en te weinig aansluitend bij, beter gezegd te weinig toegespitst op de realiteit en de praktijk van het geestelijk leven van de luisterende gemeente. Zou het waar kunnen zijn dat veel prediking vandaag niet meer in staat is vanuit het woord op overtuigende wijze aan te duiden wie God voor ons en wie wij voor God zijn. In dit verband zal onder beschouwende prediking moeten worden verstaan of intellectualistische verhandelingen over Gods woord zonder toepasselijke spits naar het hart van de gemeente, of een uitstalling van schematische geloofswaarheden en geloofsvoorstellingen zonder dat de gemeente heilzaam wordt opgeschrikt of verrassend wordt getroost. Zou het waar kunnen zijn dat in onze tijd niet meer wordt gehoord van krachtdadige bekeringen onder en door de verkondiging, en dat getuigenissen waaruit verdieping van het geloofsleven spreekt uiterst zeldzaam zijn geworden? Hoe komt het dat maar zo weinig prediking in staat is bij de gelovigen heilige geestdrift te wekken, zo men wil de gemeente in schriftuurlijke, spirituele vervoering te brengen, zodat er via het geleide van de Heilige Geest onderling vonken overslaan? Zijn onze kerkdiensten, welke prachtige theorieën er ook over zijn geschreven, niet wat erg statisch? En missen ze niet de dynamiek die men in de meer spiritueel georiënteerde geloofsgemeenschappen aantreft? Of wordt daarvoor spiritualiteit aangezien wat in wezen niet veel meer is dan menselijke emotionaliteit? Iemand heeft dus gezegd, en mijn eigen predikant heeft het ook wel eens opgemerkt in de prediking, dat de eigenlijke liturgie begint als de kerk uitgaat. Waarmee bedoeld werd dat het verkondigde woord, als het goed is, zijn uitwerking zal vinden in het leven van de gelovigen van elke dag. Daarvan zal ook vandaag zeker nog sprake zijn. Maar zou het ver naast de werkelijkheid zijn, broeders en zusters, als wordt gesteld dat in veel gezinnen en in veel conversaties binnen de gemeente de evaluatie van en het vervolg op de zondagse prediking blijven steken in een kritische toetsing van vormgeving en presentatie en van de vaststelling van het soortelijk gewicht van de prediking. De lof op het verkondigde woord blijft dikwijls hangen in loftuitingen of misprijzende kritiek op de prediker, met voorbijgaan van het eigenlijke van de boodschap. Een diepere beleving van de geloofsgeheimenissen die in prediking en sacramenten naar voren komen, zal evenzeer een voorwaarde voor de toekomst van onze kerken zijn. Alleen in een rijkere beleving van die geheimenissen ligt ook de oplossing voor de kerkelijke verdeeldheid. uitbanning van die verdeeldheid is evenzeer een voorwaarde als we aan de toekomst van onze kerken denken. Met andere kerken, broeders en zusters, op het gereformeerde erf, zijn ook de onze beland in een situatie van groeps- en blokvorming die bij tijd en wijle een grimmig karakter dreigt aan te nemen. Het is niet de tegenstelling tussen waarheid en leugen die scheiding maakt. Schrift en belijdenis vormen nog altijd het gemeenschappelijke fundament. Maar de vragen rond de invulling van de Bijbelse boodschap in de prediking en de wijze waarop het evangelie in het leven van elke dag toepassing vindt, scheppen tegenstellingen en veroorzaken verwijdering. Het ene deel van de kerken meent bij het andere deel geringschatting van het geestelijk erfgoed der vaderen waar te nemen. Omgekeerd heerst de gedachte dat dit erfgoed in deze zin wordt verabsoluteerd, dat toetsing ervan vanuit de vragen waarvoor onze tijd ons plaatst onmogelijk wordt gemaakt en onmiddellijk als een symptoom van verval of ketterij wordt aangemerkt. We leven binnen de kerken met collectieven van waaruit de een niet meer tot de ander kan komen en die hun ontstaan voornamelijk danken aan verzelfstandiging en verabsolutering van bepaalde waarheden met voorbijzien van de totale boodschap van de Bijbel. Wat zijn we het in theorie dikwijls met elkaar eens? We voelen ons in ons zonder zijn voor God en voor elkaar in alles gelijk, althans. We weten ons daarin alleen aangewezen op Gods reddend handelen in Jezus Christus. We stemmen alle toe dat we slechts in de weg van geloof en bekering, in de weg van de fundamentele vernieuwing van ons leven, deel aan het leven van Christus ontvangen. We weten allen, al blijkt dat in onze dagelijkse praktijk misschien maar al te weinig, dat zonder heiligmaking niemand God zal zien. Over dit alles, dat toch het meest essentiële van het christelijk geloof vormt, zijn we het hartgrondig eens. Waarom dan toch die onderlinge geestelijke vervreemding? Wel, de ziekte van het kerkelijk leven, ook die van het onze, is dat de diepte en de rijkdom van deze dingen nog wel worden beleden, maar te weinig echt worden beleefd, te weinig een zodanig integrerend bestanddeel van ons leven zijn, dat we ieder vanuit eigen geestelijke belevingswereld elkaar in de gemeente en in kerkelijke vergaderingen niets meer te vertellen hebben. Daarom is er zoveel miskenning en misverstand en tekort aan onderling respect. Diepere bewustwording van het heil dat God ons schenkt. Intensere viering van de geheimen die in dat heil verborgen zijn. Meer onderlinge uitwisseling van wat wij in ons leven aan vermaning en vertroosting uit het woord van God mogen ondervinden. Daarop komt het aan, als het aankomt op de verwijdering van de verdeeldheid. En daaraan, broeders en zusters, schort het. Veel kerkelijke bijeenkomsten met bestuurlijke zowel als bezinnende onderwerpen op de agenda blijven veelal steken in procedurele kwesties of theoretische beschouwingen. Een sfeer van viering, aanbidding, verwondering en gezamenlijke verootmoediging wordt er maar zelden aangetroffen. Ik denk in dit verband ook aan onze komende generale synode. En als we zouden moeten constateren, en dat zullen we moeten, dat we onszelf en elkaar niet tot die hoogte kunnen opwerken, laten we samen dan bidden dat God ons geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in onze harten woning maken. Geworteld en gegrond in die liefde zullen we dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat wij vervuld worden tot alle volheid Gods. Hoe nodig, broeders en zusters, tenslotte is het de Heere te vragen door zijn woord en geest in deze zin een mentaliteitsverandering te bewerken, dat we elkaar weer leren aanvaarden in de geest waarin de schrift daarover spreekt. Dat houdt niet in dat fundamentele verschillen, als die er zouden zijn, moeten worden verdoezeld. Het aanvaarden van elkaar betekent evenmin dat we ons niet het sterkst verwant zouden mogen voelen aan die geestelijke ligging waarmee we door opvoeding, plaatselijke of regionale godsdienstige cultuur en eigen geestelijke ervaring vergroeid raakten. Maar het zal ons wel ervoor bewaren de geest van exclusivisme in ons te hebben die de ander per definitie uitsluit. Eerlijke benadering van de dingen die ons scheiden en vriendelijke bejegening van elkaar sluiten elkaar binnen de gemeente van Christus niet uit. In het 8e hoofdstuk van het boek Prediker staat te lezen: de wijsheid van een mens doet zijn aangezicht lichten, zodat de hardheid daarvan verandert. Aan wie vandaag rondkijkt in de kerk en aan wie de moed heeft om zichzelf voor de spiegel van Gods woord te plaatsen, dringt zich het gebed op: Heere, leert u ons vriendelijk te zijn en zachtmoedigheid te bewijzen aan alle mensen. Laat ons in deze boze en kille wereld elkaar in de gemeente van uw lieve Zoon met van wijsheid lichtende aangezichten tegemoet treden en in een geest van ootmoed en bescheidenheid elkaar aanspreken op en elkaar toetsen aan de waarheid van uw woord en daaraan alleen. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles liefde aan als de band der volmaaktheid en de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. Ik wens de kerken waarvan ik met vreugde lid mag zijn voor de toekomst deze gezindheid toe. En ik wens u en mijzelf toe, dat wij en allen die ons lief zijn, zolang God het ons vergunt, nog iets van die toekomst en van die gezindheid zullen mogen meemaken. Met uitzicht op de toekomst die God belooft aan allen die Jezus Christus in onverderfelijkheid hebben liefgehad. Ik dank u wel.
Broeders en zusters, we komen aan het einde van deze samenkomst. Ik wil daarbij allereerst meedelen de opbrengst van de collecte. De collecte die zo even gehouden is voor de auto van dominee Wessels, die hij in Botswana hoopt te gebruiken. De collecte heeft zo even opgebracht 801 gulden en 60 cent. Aan het einde van deze samenkomst wil ik nu allereerst ieder die heeft meegewerkt hartelijk danken voor de bijdrage aan deze samenkomst. Allereerst denk ik daarbij aan de sprekers, broeder Van den Berg, broeder Van der Meij en broeder Kolen. U hebt elk vanuit een eigen invalshoek iets gezegd wat heeft bijgedragen tot het gedenken. Gedenken, dat is diep spitten in het verleden. En dat is gebeurd. We hoorden hoe het gebeurd is met onderbouwing van bronnen die onderzocht zijn. Gedenken is de lijn trekken naar het heden. Want terugzien op het verleden is alleen zinvol wanneer we tegelijkertijd de consequenties voor het heden daarbij ons voor ogen stellen. En lijnen zijn er ook getrokken naar de toekomst. Het venster naar de toekomst is geopend. We hebben gezien welke beloften, maar ook welke opdrachten dat met zich meebrengt. De drie sprekers die elk op eigen wijze hieraan hebben bijgedragen, wil ik op deze plaats hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze samenkomst. Ook de commissie van voorbereiding wil ik dank betuigen voor het vele werk dat gedaan is. De namen hoef ik niet te noemen, ze staan voor op het programma dat we allemaal gekregen hebben. Wel noem ik speciaal broeder Gelijnsen, die als coördinator heeft opgetreden. Bij hem zijn alle lijnen van de voorbereiding voor deze samenkomst steeds bij elkaar gekomen. Gelukkig zijn er vele helpers en helpsters ook geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan hen die hielpen bij de verzorging, het opstellen en het uitwerken van het programma. En ik denk ook aan het drukken van het programma dat gebeurd is door de kerk van Leiden. Dank wil ik ook betuigen aan alle die hulpdiensten hebben verricht. De helpers die stoelen hebben klaargezet vanmorgen en eerder al. En de dames die koffie schonken op deze dag. We zijn ook dankbaar dat broeder Schuurhuis als organist ons begeleiden wilde. En tenslotte wil ik ook allen die een bijdrage gaven aan collages en documentatie onze dank daarvoor betuigen. Het laatste brengt me bij een volgend punt. We hebben een vrij unieke verzameling hier in het kerkgebouw vandaag bij elkaar van documenten uit het verleden. Ik denk dat deze verzameling vrij uniek is en straks wanneer ieder naar huis gaat ook weer uiteenvalt. Het is jammer wanneer er documenten verloren gaan uit het verleden. Met oog daarop is er kort geleden een christelijk gereformeerd documentatiecentrum opgericht dat probeert om te voorkomen dat herinneringen uit het verleden verloren gaan. Ik heb met het oog daarop gisteren ook nog een speciaal gesprek gehad met de beheerder van het Christelijk Gereformeerd Documentatiecentrum. En hij vroeg mij ook om aan u door te geven, bewaar toch zoveel mogelijk de dingen van het verleden en voorkom dat de dingen verloren gaan. Het allermooiste zou zijn wanneer zij die privéfoto's hier hebben gegeven aan de collages en andere vormen van de documentatie, wanneer ze bereid zijn om deze foto's en andere archiefmaterialen af te staan aan het documentatiecentrum. Wanneer u dat iets te ver gaat, is het ook mogelijk om voorwerpen, foto's of geschriften in bruikleen te geven aan het documentatiecentrum, zodat u er nog een zekere zeggenschap over behoudt. Wilt u toch zelf dingen bewaren, is dat natuurlijk ook mogelijk, maar er gaat zoveel verloren wanneer op een gegeven moment mensen komen te overlijden en hun kinderen de waarde van oude foto's en oude archiefstukken niet meer inzien. Een heel goed advies is dan om de dingen te bewaren in enveloppen, waarbij het goed is om erop te vermelden dat u het na overleg bestemt voor het documentatiecentrum van de christelijke gereformeerde kerken. Op deze manier blijven ook vele waardevolle materialen bewaard voor de toekomst. Bij foto's is het daar van waarde wel bij dat
ook vermeld wordt op de achterkant om wie het gaat, omdat de bezitter van een foto dat vaak nog wel weet, maar anderen dat moeilijk meer kunnen achterhalen. In het algemeen zou ik willen zeggen, als u ook nog andere dingen weet dan die vandaag hier tentoongesteld zijn, als u waardevolle dingen hebt, bewaar ze voor het documentatiecentrum. Ze zijn daar welkom en u kunt zich daarvoor rechtstreeks wenden tot de heer Noorland, de beheerder van het documentatiecentrum, die in het jaarboek van onze kerk ook vermeld staat. En eventueel kan u het ook via mij aan hem doorspelen. Voor alle duidelijkheid zeg ik er nog even bij dat het hier niet gaat om privécollecties. Het gaat hier om een zaak waar een officieel deputaatschap van onze generale synode achter staat. Professor Van Spijker is daarvan voorzitter. En het is in hun opdracht dat het documentatiecentrum is opgericht en probeert het verleden van onze kerken vast te houden, ook in zichtbare voorwerpen. We komen aan het einde van deze samenkomst. We hebben iets gehoord over het verleden. We hebben stilgestaan bij het heden. We realiseerden ons bij dit alles dat we een kleine kerk zijn. Het klein zijn is echter geen belemmering om toch onder grote beloften te mogen leven. Grote beloften zijn er ook voor ons wanneer we trouw blijven, wanneer we ons houden in alle eenvoud aan het woord van God. Het heeft meerdere malen doorgeklonken in de woorden van de sprekers. De christelijke gereformeerde kerken beoogden en beogen toch dit ene om trouw te blijven aan het woord van onze God. Wanneer die trouw er is, mogen wij ervan overtuigd zijn dat er ook voor ons grote beloften zijn. Een kerk die dat eeuwen geleden reeds mocht horen, was de kleine kerk van Philadelphia, waar de koning der kerk een brief aanschreef die ik aan het einde van deze samenkomst nu met u lezen wil. Openbaringen 3, vanaf vers 7 tot vers 13. Openbaringen 3, vanaf vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastiglijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods, namelijk van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En uit deze brief, uit deze korte brief, is duidelijk welke belofte de Heere geeft wanneer wij trouw blijven bij zijn woord. Er is een belofte van een open deur. Een open deur naar het koninkrijk van de Heere onze God. Er ligt ook een belofte, klinkt in deze woorden door van wervingskracht. Wanneer we ons houden aan het woord van God, dan mogen we geloven dat de Heer deuren opent, zodat ook mensen getrokken worden tot het evangelie. En in de woorden die we lazen wordt het ook even genoemd dat vijanden dan vrienden worden. Mensen die onze God en onze heiland ook leren kennen. En als we ons houden aan het woord van onze God, is er ook een belofte van bewaring, zegt de koning der kerk. Bewaring, ook in het uur van de verzoeking. De crisis kan niet zo diep gaan, of de koning der kerk houdt zijn kerk vast. En dat geldt ook vandaag. En tenslotte mogen we weten dat we ook mogen leven en werken onder de belofte van een grote toekomst, waarin eens het huis van de Heere als een eeuwig huis zal verrijzen. En ieder die de Heere kent en in liefde bemint, zal dan ook een nieuwe naam ontvangen en mogen delen in die grote toekomst die de Heere aan zijn kinderen belooft. Laten we trouw zijn en het woord bewaren, dan mogen ook wij als christelijke gereformeerde kerken leven onder machtige beloften. De Heere maken ze waar aan ons allen. Ik ga u voor in dankgebed. Heere onze God, wij danken u heel hartelijk voor de bijeenkomst die wij hier vanmiddag mochten hebben. En wij danken u voor het goede dat daarin tot ons kwam. We stonden stil bij het verleden. We zagen de lijnen lopen naar het heden. We werden herinnerd aan de toekomst. En we zagen welke opdrachten dat met zich meebrengt. Verleden, heden en toekomst. Het kwam een ogenblik bij elkaar in deze samenkomst. En dat is het echte gedenken. Help ons, Heere, om het goede van het verleden vast te houden. Help ons om daarmee te staan in het heden en ga met onze kerken mee op weg naar de toekomst. Wij danken u, Heere, dat er ook voor de kerk vandaag dan altijd nog steeds grote beloften zijn. Wilt u ons de trouw geven aan uw woord? Bewaar ons bij die eenvoud van mensen die naar het woord willen luisteren. Geef ons ook in het hart de gezindheid die naar uw woord is. Geef ons die gezindheid die uw woord ons voorschrijft, waarbij de een de ander uitnemender achter dan zichzelf. Geef ons de gezindheid van de Heer Jezus Christus, die niet kwam om te heersen, maar om te dienen. En laten wij ook in die geest van dienende liefde mogen werkzaam zijn. Zo doen wij voorbeden voor ons kerkelijk leven vandaag. We bidden u wel speciaal voor dit jaar, waarin de generale synode van onze kerken hoopt samen te komen. Geef uw zegen over ons. Wilt u deze breedste vergadering van onze kerken zo toerusten dat ook daardoor ons kerkelijk leven mag worden opgebouwd? Geef op die vergadering de geest, die de geest is van wijsheid en verstand, raad en sterkte, kennis en vrezen des Heren. Geef die geest ook op de plaats waar u ieder van ons stelt. Wij doen ook voorbeden voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Rust hen toe die daar werkzaam zijn en hen die opgeleid worden. Wij bidden, Heere, voor al die grote en kleine dingen die in ons kerkelijk leven plaatsvinden. Laat door dat alles heen uw koninkrijk mogen komen. Zegen ook het werk van onze zending. We hebben gaven gegeven met het oog op het nieuwste zendingsterrein van onze kerken. Wilt u straks, wanneer dominee Wessels daarheen vertrekt, zijn werk met zegen bekronen en laat op die manier ook het zo mogen zijn dat onze kerken tot zegen zijn voor mensen ver weg in een afgelegen hoek van de wereld. Heren, we danken u voor al het goede wat u ons in het kerkelijk leven geeft. We danken u voor het goede van deze dag, voor het goede van deze samenkomst. We bidden, geef ons morgen een goede zondag, overal waar wij samenkomen om naar uw woord te luisteren. Wees met onze kerken in klassikaal verband. Laat ook daar de vrucht van uw geest mogen groeien en gevonden mogen worden. We bidden het alles, ziende op het werk van de Heer Jezus Christus, want wanneer wij zoveel van u vragen, beseffen wij telkens weer, Heer, dat dit alles onverdiend is. Wij hebben niets om op te pleiten van onszelf. Wij kunnen, wanneer we onze gebeden vanmiddag tot u bidden, enkel en alleen pleiten op het volbrachte werk van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Wil ons om zijnentwil genadig verhoren. Vergeef al onze zonden. Aanvaard onze dank. En hoor ons ook in de lof die wij u brengen. U bent het waard om te ontvangen. Lof, eer en aanbidding. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wens u allen wel thuis en voor morgen een gezegende zondag.